Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen vanuit de perszaal. Of althans een zaal die er aan vast zit van de Gent-Wevelgem. Hij kan gewoon verliezen. We waren het al bijna alweer een beetje vergeten. Natuurlijk in Milaan-Sanremo won Van der Poel niet, maar liet hij wel zien dat hij daar eigenlijk wel naast Philipsen en Pogacar de man in koers was. E3, dat was bijna een walk in the park, zou je bijna zeggen. Dat had hij alles onder controle. Vandaag ook. Ja. Tot de laatste 300 meter, Niels.
Ja, inderdaad. Nochtans moet ik wel zeggen, want je hebt ons vlak voor de finish ook gevraagd van wie gaat er winnen. En we dachten alle twee toch eerder aan Pedersen, omdat er ook een specifieke manier was waarop hij het zou kunnen doen, namelijk die lange sprint. Dat is iets wat we al vaak hebben gezien. Van der Poel heeft op die manier ook al een Ronde van Vlaanderen verloren. Pedersen wist hoe hij het moest aanpakken. We wisten het allemaal, lange sprint. En dan is dat toch iets dat Van der Poel minder ligt op een of andere manier. Die het echt moet hebben van die explosiviteit. En ja, die kans is hem niet gegeven.
Ja, maar ik vergeet je even erbij te zeggen dat we hier zitten met Niels Bastiaan, Segers Schaken en ikzelf, ja. Maxi Morsels. Goed voor de mensen die luisteren. Wat ik zeg... Alles liep goed, die laatste meters niet. En uiteindelijk, dat vond ik nog het meest opvallende, wist hij het ook dat dat een zwak punt ging zijn?
Ja, dat vond ik toch wel best opvallend. Dat hij na afloop in het Flash interview zei van... ik had niet zo heel veel vertrouwen in mijn sprinten. Dan zou ik toch, als ik Van der Poel zijn, zou ik eigenlijk wel gewoon de laatste 10 kilometer in het wiel van Pedersen gaan zitten. Er niet meer uitkomen en dan zeggen van, ik heb Philipsen achter mij, dus ik moet niks doen.
Ja, maar hij wil zelf winnen.
Natuurlijk, maar ja, het is wel...
En hij wil er een man tegen man gevecht van maken.
Ja, maar het is wel Mats Pedersen. En die is Van der Poel is ooit als geklopt door Pedersen op een WK na een lange koers. En dan Pedersen is gewoon ontzettend sterk in dit soort scenario's.
Ja, maar ook Pedersen die we uiteindelijk de afgelopen weken toch wel langzaam wat vraagtekens bij kwamen. Heel goed aan het seizoen begonnen. Mm. Bewust openingsweekend overgeslagen. Mm. Door blijven trainen. Toen kwam Parijs-Nice, waar die... Moi was, hè, daar toch geklopt werd verschillende keren. En in één keer werd in ieder geval bij ons die uitroeptekens van dit gaat de man van het voorjaar worden, werden langzaam wat vraagtekens. Die werden ook afgelopen vrijdag niet weggenomen. Nee. Eerder gezegd bevestigd in de E3-prijs, was daar niet dominant. Ja. Moest daar echt het afleggen tegen ploeggenoten binnen Little Trek. Ja. Maar ja, wie nu nog twijfelde, ja, die weet wel dat dat niet nodig is.
Nee, maar hij zei dat net zelf ook op de persconferentie van deze wedstrijd dan, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix zijn eigenlijk de klassiekers die mij het meeste liggen, omdat er gewoon veel minder hoogtemeters in zitten. Dit gaat over 3 keer Kemmelberg, een paar korte inspanningen, maar in de Ronde van Vlaanderen of in de E3-prijs, ja, er is dit soort inspanningen x3. Dus daar ligt volgens hem zelf dan wel het verschil, omdat hij ook zegt van ja, Ronde van Vlaanderen heb ik nog nooit super gereden. Ook niet waar is, want hij heeft er al 2 keer op het podium gestaan natuurlijk. Ja. Maar... ja, die hoogtemeters, dat is blijkbaar een groot verschil. En vandaag, sterkte van de ploeg. Hè. Wanneer heeft Van der Poel zich leeggereden? Ja, toen Milan vooruitreed met Pedersen in het wiel. Daar doet Van der Poel een enorm jasje uit. Dat uiteindelijk ook wel krachten zijn die hij op het einde tekort komt, denk ik.
Ja. Laten we eerst even gaan luisteren naar de winnaar van vandaag.
Ja, you know, in the end, I just didn't want him to make this a surprise or let's say open the sprint. And I had a few times, like I didn't trust my long sprint, and today I was like, okay, today is the day you can do a long sprint, and luckily it was enough.
Ja, Pedersen dus ijzersterk, maar eigenlijk gewoon weer heel Little Trek ijzersterk. En dan Milan in een sleutelrol, heeft ze echt geofferd voor zijn kopman door, ja, uiteindelijk hebben ze het perfect gespeeld, Van der Poel uit zijn kot gelokt. Hoeveel ploeg is dat tot nu toe gelukt?
Nee, ja, geen.
Geen?
Nee, en dan eigenlijk vergeten we nog Jasper Stuyven, die echt op het meest ongelukkige moment lek redt op een van die plukstreets. Ik denk dat ze Stuyven ook niet hadden afgekregen. Dus dan zouden ze met 3 naar de finish gegaan zijn. Of dan hadden ze het nog uitgespeeld, hun overtal situatie. Dus ik denk eigenlijk dat Van der Poel dan een nog grotere kans had om te verliezen. Dus het is echt wel een goede dag voor Liltrek. Ook dat Jonathan Milan nog naar een ereplaats sprint. Ja. Dat is echt waanzinnig eigenlijk. Dat is echt een heel sterke kerel.
Ja. Ja. Ja, bij Van der Poel zijn er eigenlijk 3 momenten aan te wijzen waarop hij al vroeg in de koers veel energie verspilt. En dat misschien wel dat kleine beetje energie wat hij in de finale tekort komt. Begon op de eerste keer Kemmelberg. Dus al heel vroeg in de wedstrijd. Ferme demarrage. Mm-hmm. Nou, dan kon je al denken vanaf hier is het, we weten alweer, het gaat weer zo'n dag worden. Mm-hmm. Was op tweede en derde keer Campbell andersom. Hè. Daar was het echt Pedersen die hem pijn deed. Plug Street, waarin die weer een aanval plaatst. Eigenlijk op de onverharde wegen, wel een mooie plek. Mm-hmm. Maar misschien niet de meest slimme plek om het te doen. Mm-hmm. Aan de andere kant, Dunn die daar wel een deel van de subfavoriet deed hij daar al pijn, gooide daar overboord. Ja, en dan in eigenlijk, je zou bijna zeggen, een chasse patat op Milan. Je weet dat hij vroeg of laat toch wel een keertje gaat terugkeren. Ja. Niemand neemt over, logisch. En hij blijft gewoon gaan als een Duracell konijn erachteraan blijven rijden.
Ja, zijn gretigheid was vandaag was echt wel weer bijzonder om te zien. Hij bleef maar gaan, echt smijten met de kracht. Ik denk inderdaad wel op de verkeerde momenten, want ook in die plug streets, hij gooit dan die halve kopgroeper vanaf, maar waarom? Ja. Die zouden door Campbell toch afvliegen, dus het heeft eigenlijk geen zin om die eraf te gooien.
Ja, het is de gretigheid die eigenlijk Van der Poel de das om doet.
Ja, en ik denk ook misschien, juist na die dominante E3 Saxo Classic, dat hij daar misschien een beetje vertrouwen heeft getankt, maar ja, te veel vertrouwen getankt, dat hij zich wat onoverwinnelijk begon te voelen op een of andere manier. En dan denkt hij, ja, ik kan er toch van ver aan beginnen, niemand kan mij toch volgen. Natuurlijk niet met die arrogantie of zo, hè, maar Het kan en hij koerst graag alleen. Dan is hij van de favorieten af. Dat is in de cross ook altijd. Hij zegt dat ik liever niet te veel volk rondom mij. Nu van iets te ver, dat moet je doen.
Je zag vorig jaar, was eigenlijk het verhaal van der Poel. Dus de nieuwe Van der Poel, de man die met zijn hersens voor het eerst gaat rijden. Nou, dat heeft hem daarna gelijk heel veel succes gebracht. En nu was het weer een beetje de Van der Poel, zoals je ook kennen uit die Amstel Gold Race van. Wat was het, 2019 dat hij op gekke plekken ging aanvallen? Trekt het altijd weer recht, vandaag ook. Hè. Moet het ook bij zeggen, is er iets aan de hand voor de Ronde van Vlaanderen?
Ja, absoluut niet.
Absoluut niet. Nee. Hij is in topconditie, wat hij zelf zegt. Misschien wel zijn beste vorm ooit. Mm-hmm. En die Ronde van Vlaanderen is een totaal andere koers. Met zijn het 23 hellingen die op één volging. Ja, dat heb je hier vandaag ook niet gehad.
Nee, daarom. Maar hij gaat hier wel lessen uittrekken, denk ik. Hij gaat toch volgende week twee keer nadenken voor hij op bepaalde plekken gaat demareren. Ook natuurlijk, de ronde kent hij al. Hij heeft de afgelopen jaren altijd dat parcours gedaan. Nu geen Zwevelgem niet. Hij heeft dat al heel lang niet meer gereden. Dus misschien daarom dat ook een beetje voor verwarring heeft gezorgd.
Jij hebt met hem gesproken. Hoe teleurgesteld was hij?
Ja, wat we net zeggen. Hij was eigenlijk teleurgesteld wel, maar hij had ook gewoon door van ik ga hier die sprint niet winnen. Dus dat vond ik op zich al een heel verrassende reactie. Een beetje atypisch Van der Poel, toch? Waar we eigenlijk altijd van verwachten dat hij... Dat hij wint, dus ja.
Laat eens naar hem luisteren.
De laatste keer Kimmel had ik een beetje schrik om eraf gereden te worden. Dus daar heb ik echt mijn eigen vastgebeten in het wiel. En dan ook tot de finish nog wat te herstellen voor die sprint. Maar ik was, het beste was er echt al wel af.
Volgens mij had hij het ook heel erg koud.
Ja, inderdaad, want de renners moeten na de finish bij alle soorten media passeren in de mixed zone. En zelfs bij Mats Pedersen ging dat redelijk vlot. Die had een dikke winterjas aangetrokken, die maakte tijd voor alle interviews. Mathieu deed dat ook. Maar die zag je echt opvallend hard...
Was Nico een jasje vergeten?
Ja, die zag je opvallend hard beven, Mathieu. Ja. En dus hij was toch wel een beetje aan het afzien van de koude na de finish.
Ja. Ik ben na afloop nog even naar zijn teammanager gegaan. Philip Roodhoff voerde het woord. En die zei het eigenlijk heel mooi verwoord. Dat Van der Poel misschien wel wat te veel krachten verspeeld had.
Het onderweg wellicht iets minder vrijgevig kunnen zijn in de inspanning. Maar niemand zegt dat het resultaat dan anders was. Misschien waren er dan nog meer renners van Little Trek die bij in de kopgroep zaten. Misschien waren er nog andere teams die ergens in het wedstrijdverhaal hadden kunnen deelnemen tot aan de finish. Ik denk gewoon dat hij een goede wedstrijd heeft gereden. Dat het inderdaad misschien iets minder uitbundig had gekund. Maar ik denk niet dat we dat moeten zien als iets dat per se negatief is. En Mathieu is al heel dikwijls erg genereus geweest in de inspanning, afgelopen vrijdag nog. En hij heeft vandaag niet gewonnen. Maar dat zijn dingen die nu eenmaal gebeuren. Hij wint altijd maar één uiteindelijk.
Dan Visma Leasebike. Vandaag een heel ander team aan de start dan afgelopen vrijdag in de E3 en eigenlijk alle voorgaande Vos Klassiekers. De vier kopmannen waar we over hebben, Van Aert, Laporte, Jurgensen en Van Baarle, alle vier niet aan de start. Het was vandaag vol voor Kooi. In dat opzicht was het helemaal anders. Eén ding was gelijk, het was de pech.
Ja, het was echt weer... Het was Jan Tratnik die eigenlijk de vervanger was van Persant Hagenes, die dan weer viel in de E3. Ja, Tratnik is misschien toch met alle respect voor een belangrijke renner voor de ploeg. En die valt dan. Die gaat uit koers. Dus dat is weer een renner minder. Die zag er ook best serieus uit. Die greep naar zijn nek,
viel, hoofd. Waar de beelden vanuit de helikopter ook te zien dat hij echt hard op zijn hoofd viel.
Dus het valt maar af te wachten of die de komende koers gaat kunnen starten.
Ja,
dus,
ploeg zegt wel dat Ronde van Vlaanderen niet in gevaar gaat komen. Dus dat is dan een goede. Want de zieke boeg begint daar al behoorlijk vol te lopen. Het overtal wat ze hebben in het voorjaars, in de voorjaarskern, die is serieus aan het uitvallen. Want ook Benoot is niet topfit.
Behalve kracht hier eigenlijk aan de start vandaag.
Last van zijn ribben. Nou, Pers van de Haken is gewoon weg. Ja. Dan heb je Laporte. Als we de geluiden die ze horen, schrijven ze die eigenlijk al af voor de Ronde van Vlaanderen. Hopen ze me dat Roubaix haalbaar gaat zijn. Dus dat is al een hele grote aderlating. Van Aert natuurlijk ook gevallen in de E3. Maar die heeft daar geen last meer van. Dus die gaat gewoon...
Van Baarle ook gevallen.
Van Baarle ook gevallen, ja. En ook weer pech gehad in de E3. Met, dus daar weet hij nog niet echt van hoe goed die is. Want er zijn nog weinig signalen van gekregen. En zo zie je dat in één klap. Of eigenlijk nu in twee klappen. Ja. Dat de overmacht waarin ze vorig jaar reden en dit jaar reden, dat als sneeuw voor de zon is verdwenen.
Ja, het zegt genoeg dat we nu over Lidl Trek ook als het meest dominante blok spreken. Hè. Ik denk, qua Visma moeten we vooral kijken naar Van Aert Jurgensen. Dat duo, dat is denk ik, dat is vorige keer gebleken. Maar ik zie ook niet meteen iemand anders die zich daarnaast gaat kunnen zetten in de huidige situatie. Een niet-fitte Laporte. Gaat dan in één week terug de Laporte van vorig jaar zijn? Twijfel ik toch.
Ik denk ook dat de Ronde een koers is die zich niet per se leent tot een ontzettend uitgebreid ploegenspel. Het is zo'n zware en lange koers dat eigenlijk echt alleen maar de absolute kopmannen overblijven. En dan,
maar ook in Roubaix, wat hij dan wellicht qua gezondheid wel gaat halen. Maar in deze periode, en als we dan, ze zijn een beetje terughoudend met wat hij nu precies heeft. Maar het is in ieder geval dat hij al bijna een week lang niet heeft kunnen fietsen. Last heeft van buikloop. Ja, dat betekent dat je bijna letterlijk je kracht het lichaam verlaat. Dat ga je in een week never nooit meer herstellen. Dus ook als hij aan de start staat, waar hij normaal gesproken in ieder geval een schaduwfavoriet zou kunnen zijn, is daar al geen sprake meer van. Nee. Dus dat is gewoon echt een streep door de rekening van zijn voorjaar.
Nee, klopt, en je zegt inderdaad in de Ronde minder ploegenspel, maar je ziet vandaag ook dat die ploeg wel degelijk een rol kan spelen om Van der Poel af te matten. Dus dat is sowieso een troef die Van Aert daar gaat missen.
Nou ja, en alleen al het vertrouwen door de hele koers altijd op kop te rijden. Ik bedoel, we hebben ze vorig jaar bijna niet van die kop af zien gaan. Met een Van Hooijdonk en een in eerste instantie zelfs Affini. Dat geeft natuurlijk ook een bak van vertrouwen. Als jij weet van, hey, als er nog wat gebeurt, we kunnen het rechtzetten. Ja, dat is in één keer niet meer zo'n zekerheid.
Al zouden denk ik dit jaar sowieso wel een defensievere ploeg zien in de Ronde. Ik denk dat Van Aert, hoe hij in Driefse koers Visma, dat ze daar sowieso defensiever zouden aanpakken. Van Aert heeft getoond dat hij het niet meer zo aanvallend wil doen als de voorbije jaren. Dus misschien past het ook wel een klein beetje in hun strategie.
Nog een ploeg die je vandaag snel wil vergeten is Lotto Destiny. Want weer gaat het mis met de Lee. Al heel vroeg in de koers, dat we hadden echt nog een grote groep nawaaiers samenvoegd. Waar was hij? Ik heb hem niet meer gezien.
Nee, inderdaad. Gewoon niet in koers gezeten. Ik denk vanaf de eerste keer waaiers was hij niet mee. En ook niemand anders van de ploeg. Hè. De Buist was er nu nog bij. Maar ik vond het eerlijk gezegd een van de meest dramatische voorjaarskoersen dat ik Lotto Destiny heb weten rijden in de afgelopen jaren.
Nou ja, en het, ook hier weer het contrast. Hè. Het waren dan wel in de koers misschien van het tweede niveau. Maar hoe ze begin deze voorjaarcampagne dominant rondreden. Zich bijna naast Visma reden en in koersen waar Visma niet startte. Het heft in handen namen met een Deli die in zijn vel blaakte.
Ja, alles,
maar sinds
alles
die ene kutkoers in Frankrijk is het weg.
In Wallonië. Ja.
Of in Wallonië, Franstalig België.
Nee, klopt. Maar het was ook wel eerder in die heuvelachtige koersen dat Lotto Destiny zo goed was en zich zo goed kon profileren. Dus het is wel een beetje een andere kern waar ze zo goed mee deden met Maxima Gils, met Lennart van Etveld. Maar ja, de Lee is echt wel een groot probleem. Ik sprak met Nicolas Maas na afloop, de ploegleider, en die was niet zo optimistisch.
Dan zitten we nog met Arno zelf en ik denk dat we daar verder moeten gaan naar kijken en ergens een beslissing gaan nemen. Dit is niet de normale Arno. Dus we zullen dat samen intern bespreken met performance en de sportdirecteurs en dan gaan we gewoon een beslissing nemen. Maar het is duidelijk of iets dat vandaag een heel slechte dag was.
Ja, hij haalt echt behoorlijk hard uit naar de Lee.
Ja, het zijn echt wel harde woorden. Het is,
Doe een beetje denken aan hoe dat vorig jaar ging, maar dan moest je de Lee vervangen voor Ewan.
Ja, zo erg is het misschien nog niet, maar ik vrees echt voor de Lee zijn voorjaar, zeker zijn Vlaamse voorjaar. Als hij nog start in Dwars Vlaanderen, is dat echt een allerlaatste kans. Anders komt het niet meer goed, gaan ze niet meer scoren met de Lee dit voorjaar.
En wat is het? Is het te druk? Is het gewoon zijn vormpeil?
Nee, Maas zei dat echt fysiek is, want hij zegt van, te druk kan het niet zijn. We hebben andere jonge gasten, zoals Van Geel, zoals Van Eertveld, en die kunnen wel met die druk om.
Ja, en dat hij goed in goede doen is, dat hebben we gezien in welke koers was dat hij in de...
In de Panna.
Ja, en de omloop ook, ja. Dus het is gewoon te druk.
Ja.
Het is natuurlijk nog een jonge snaak.
Ze zeggen dan wel dat ze nu weer onderzoeken gaan doen, om als ze kijken dat er iets is. En Maas zegt, hij moet resetten, we moeten drastische beslissingen nemen. Dus ik denk dat het wel iets breder is dan alleen fysiek. Maar ze kunnen er vingeren nog niet op leggen.
Ja, en dat werd eerst nog weggelachen, hè? Want eerst werd er eigenlijk gezegd, het kwam door positionering, dat hij niet meer zit in die waaiers.
Het is geen positionering, er is iets dieper gaan. Ik vond ook wel dat je de laatste weken merkte aan de Lee, die de voorbije seizoenen echt overkwam als een heel joviale, enthousiaste, open jongen, dat hij een beetje is dichtgeklapt en dat hij ook naar de pers toe misschien minder zin had altijd. Er speelt echt wel iets. Ik denk dat dat
ja, ook de reactie überhaupt na die valpartij, hoe fel die daar
precies
zo'n adder gebeten was. Die,
yeah.
Richting ploeglijn toen.
Ja, inderdaad. Maar nu ook, hij weet het zelf waarschijnlijk niet wat er aan de hand is en hij krijgt dan die vragen en kan die op die momenten ook niet beantwoorden waarschijnlijk. En dat, ik denk dat dat voor hem zelf heel frustrerend is.
Ja. We nog naar een andere Belgische ploeg gaan. Intermarché Wanty. Was een gek koersmoment. Althans, zo werd het een beetje ook door ons aanschouwd in de perszaal. Dan gaan we even terug naar vlak voor de derde keer Kemmel. De laatste keer Kemmel. Er rijden twee man al voorop. Of drie man toen nog. Hè? Van der Poel, Pedersen en Pitti. Daarachter was net Hugo Page met nog
Ben
twee.
Turner.
Ja, met Ben Turner weggereden. Turgie, ja. En Turgie zat ook nog achteraan. En in de grote achtervolgende groep, waar zij met nog drie man zaten.
Vier zelfs.
Ja, waaronder Girmay. Trek gooit het eigenlijk breed. Wil de weg blokkeren.
Mm-hmm.
En zij doen eraan mee. Terwijl het verschil, dat was... Ja, twee handen vol seconden, een twintigtal seconden.
We waren ons daar geweldig in aan het opboeien op dat moment. Ja. Hè? Want eigenlijk, Page, je weet, hij gaat niet naar Van der Poel rijden. Waarvoor rijden ze dan? Voor een derde plaats? Dat is dan het hoogst haalbare in dat scenario. En volgens mij moet je in zo'n situatie toch, zeker als je die manschappen nog in peloton hebt zitten, is het veel te vroeg om nog voor de laatste keer maar te zeggen, we gaan voor die derde plaats nu koersen.
Ja.
Het is juist een ideaal scenario als je samen met Souda Quickstep, dat ook met vijf man daar nog zet, als je die samenwerking kan opzetten, en dat zie je ook op het einde, kan je echt nog heel dicht komen. En de tijd die ze daar voor die Kemmel verliezen, dat is
want binnen no time liep het op naar meer dan een minuut.
Ja, en misschien zeggen ze dan zelf als excuus van, ja, maar Girmay, we hadden geen vertrouwen in zijn sprint. Ja, maar oké, nu heb je sowieso geen kans. Ja. Stel als ze bij Van der Poel en Pedersen komen, heb je tenminste een kans om te winnen. Nu waren ze gewoon kansloos.
Ik ben de afloop naar Ike Visbeek gegaan. Laten we gewoon eerst eens naar hem luisteren.
Je moet wel kijken van hoe de situatie is. Hugo die voelde zich tot dan toe niet super. En die wilde een sprong maken om zo die reed ook trouwens lek daarvoor. Dus die wilden we gewoon wat tijd geven op die Kemmel. En... Ja goed, dan hebben we ook nog Laurens die lek gereden is eerder in de koers al. Dus we hadden ook niet het zelfvertrouwen om te zeggen van we gaan dit nu in één keer dichtkletsen. Ook omdat je dan in de situatie kan komen dat Bini geïsoleerd komt te zitten. Dus achteraf is het makkelijk praten. We wisten dat het 50-50 was. Maar ja goed, er zaten daar wel andere ploegen met veel slechtere papieren. We kunnen nu naar ons kijken, maar ik denk dat het op dat moment meer voor de andere ploegen waren.
Ja, er vielen mij een aantal dingen uit op. Dat ze eigenlijk op dat moment in de koers zij niet door hadden. Dat ze eigenlijk ook nog met twee renners actief de weg blokkeerden. En vooral ook het gebrek aan toch het vertrouwen om dat initiatief te nemen. Dat niet aan hun was. Ik heb daar ook wel verder over nagedacht. En ergens snap ik het ook wel. Want in één keer zitten ze in deze kansrijke positie. Maar wanneer hebben zij eerder in een topklassieker het afgelopen jaar in die positie gezeten? Eigenlijk niet.
Nee, maar ik verwacht wel als World Tour ploeg dat ze toch zijn, dat ze kunnen schakelen op zo'n moment. Uiteindelijk, het is maar gewoon mannetjes tellen. en zij waren met vier in het peloton, dan vind ik dat je gewoon die schakel moet kunnen omdraaien.
Maar goed, Van Girmay is wel al bezig, was al bezig aan een redelijk goed seizoen. Dat is nu een goed voorjaar aan het worden met een goede prestatie in E3. Nu ook weer de top 10 in Gent-Wevelgem. Maar Wisbeek zegt ook van ja, in E3 heeft hij, is hij zo diep gegaan, heeft hij echt een jasje uitgedaan. Dat gaat hij vandaag in die sprint al tekort komen. Dus hoewel hij goed bezig is, ja, niet de illusie, en die snap ik ook wel, dat je tegen een Kooi, een Philipsen en een Melier, allemaal die mannen die in die groep zaten, het daar eventjes van gaat winnen.
Nee, maar het is wel zeker gezegd, wat is het alternatief?
Ja.
Maximaal derde worden, dan weet je zeker dat je niet wint. En,
Nee, goed, aan de andere kant derde worden, wetende dat je met, als je voor de winst kan sprinten, het ook gaat afleggen met Girmay.
Ja, maar... Ja.
En dan word je misschien 5e, 6e, 7e of 8e.
Aan de andere kant kan je nu wel vertrouwen op doen dat je team sterk genoeg is om je terug in een kansrijke situatie te brengen. Absoluut. Dat is ook niet onbelangrijk.
Nee, zeker. Mm-hmm. Nee, maar goed, wat wij zagen, die kritiek werd in ieder geval weggewuifd. En ergens kan ik het wel begrijpen met deze uitleg. Moet in ieder geval vertrouwen voor ze geven richting die Ronde van Vlaanderen. Ja. Mm-hmm. Ik heb zo'n vermoeden dat ze daar in zo'n situatie wel met de borst vooruit durft te gaan koersen. Overigens, Mike Teunis, die in die groep zat, die is nog in de laatste 3 kilometer gevallen. Okay. En daar wordt zelfs nog een botbreuk voor gevreesd. Maar dat is het moment dat wij nu opnemen nog niet bekend wat dat daadwerkelijk is. Dus dat is nog een kleine aandelating. Die andere Belgische ploeg. Als je over vorige klassiekers hebt, dan moet je altijd even langs Soudal Quickstep. Hoewel ze eigenlijk nergens meer te kennen waren. Zeker niet in de E3. Lefebvre heeft zich weer ouderwets boos gemaakt in zijn column in het Nieuwsblad. Zullen we allemaal begrijpen. Maar qua, als je kijkt naar de aantallen en ook hoe ze hebben gekoerst. Vandaag. Laten we zeggen, die woorden die zijn ontvangen door...
Nogthans in eerste instantie, in de eerste wedstrijdfase was er een waaier op gereden, denk ik, van 30 man. Daar zat alleen Merlier bij. Dat was een slechte situatie. Maar eigenlijk hebben ze zich daarna in de loop van die wedstrijd volledig herpakt. Ze hebben een herkansing gekregen en in tegenstelling tot sommige andere ploegen hebben ze die ook gegrepen. Ze waren na de laatste Kemmel met 5 renners er nog bij. Waaronder bijvoorbeeld de jonge Gilles Gelders, neoprof. Dat is echt gewoon super knap dat hij daar nog bij zit. Ze hebben er alles aan gedaan, ook om voor die overwinning te blijven strijden voor Merlier. Natuurlijk topsprinter, dat is ook wel logisch. Merlier komt dan uiteindelijk in die sprint een beetje tekort, maar ja... Ze hebben die kans toch proberen te grijpen. En dat vind ik op zich al bewonderenswaardig.
Asgreen, Lampaard, allemaal naar die Kemmel. Volle bak in de achtervolging. En
daarom.
Weet je, ze komen nog dicht, hè?
Ja, en ik denk dat vooral wat jij zegt, het besef dat je zelfs jong is als Asgreen toch een ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen, dat toch ook zij nu volledig de kaart trekken van Timmerlier. Dat is toch een teken van besef van, oké, we hebben een kans om te winnen. Zij naar Timmerlier, hier gaan we 100% voor. Dat is toch een... teken van volwassenheid,
klopt,
dat er toch wel in zit nu.
Ook maar voor vandaag natuurlijk, want in de Ronde van Vlaanderen zal het wel weer andere koek zijn. Daar is het echt meer inderdaad man tegen man, zoals we al een paar keer gezegd hebben. Ja, daar heb je ook niet zo'n winnaar als Merlier in uw selectie.
Ja.
Dus dat, ja.
Ja, van de topkoers had je Alaphilippe een mini-kansje in Milaan-San Remo.
Ja.
Merlier een grotere kans in deze koers.
Ja.
Dan houdt het denk ik wel een beetje op, want Lampaard heeft al heel goed gereden in Roubaix, maar die heeft tot nu toe niet echt de vorm, indicatie laten afgeven dat dat opnieuw gaat gebeuren.
Vandaag was hun grootste kans op winst in een klassieker, denk ik.
Wachten natuurlijk even op Luik.
Ja, ja. Oké.
Maar goed, dat is een totaal ander, voor een gedeeltelijk ander deelnemersveld, want Van der Poel gaat waarschijnlijk daar wel rijden.
Het mag ook niet elk jaar het goedmakertje zijn, natuurlijk.
En dit jaar ook Pogacar er weer bij, dus dan weet je, eens even met twee woorden spreken of dat daar gaat lukken. Wij kijken natuurlijk altijd naar lichtpuntjes, naar renners die zich doen geld in dit soort koersen. Nou, je noemde al Gilles Gelders, maar ook wel de revelatie nu van het voorjaar. Met Pitty.
Ja, een Nieuw-Zeelander. Een jongen van 2002. Van Groupama FDJ. En we hebben eigenlijk helemaal het begin in het seizoen in zijn regio, laat ik het zo zeggen, in Australië aan het werk gezien. Won naar de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Meteen zijn eerste World Tour zege. En daarna is hij eigenlijk op hetzelfde en dan verder gaan. Die zich zien in Parijs-Nice. Daarvoor nog in de omloop en in de Kuurne. Ja. Zeker in die laatste wedstrijd, waar hij eigenlijk, net als vandaag, mee was met de juiste vlucht, net als vandaag, net niet goed genoeg was. Echt zo'n 2-3% missen om over die heuvelzone te geraken. Maar hij toont wel dat hij echt een neus heeft voor de juiste momenten.
Ik vond het ook wel mooi dat hij zei, ik zat hier op kop met een wereldkampioen en een voormalig wereldkampioen. Ja, als je dat hoort. Je bent 21 jaar. ja, kijk even, het is letterlijk niemand anders gelukt.
Ja, ja, ik vond het ook wel mooi dat hij, misschien deed hij niet evenveel kopwerk, maar het durfde wel gewoon mee te koersen. Ook op momenten dat bijvoorbeeld, we zagen op een gegeven moment Pedersen proberen wegrijden. Hij springt er zelf van achter, terwijl Van der Poel in zijn wiel zit.
Ja, wat ik ook wel mooi vind, je ziet de race om toptalent binnen te halen. En dat de grote ploegen met de grote budgetten dat keer op keer lukt. En dat het hier gewoon Groupama FDJ, waar je heel veel kunt zeggen over hoe die ploeg georganiseerd wordt. Echt nog met de Franse slag, een beetje typisch Franse ploeg. Dat het hen wel gelukt is om nog zo'n eigenlijk groeibriljant vroegtijdig te scouten en ook vast te houden.
Ja, ze hebben ook een aantal. Hè. Ze hebben ook nog Lenny Martinez, Romain Geugwaard. Die komen allemaal uit die lichting van de belofteploeg. Dus ze doen daar toch wel goed werk.
Eén nadeel voor Maggio, de teammanager. Hij is einde contract.
Ja. Ja.
Dus dat gaat nog een grote uitdaging worden om deze jongen denk ik vast te houden voor de ploeg.
Ja.
Dat denk ik ook inderdaad, want hij had nu zelfs al eens een keertje gezegd dat hij Visma Lease Bike wel een aantrekkelijke ploeg vindt.
Ja, dat zijn ze bij Sports,
Maar ja, natuurlijk, welke renner vindt dat niet? Maar ik denk dat die interesse misschien wel wederzijds zal zijn. Want hij heeft natuurlijk enerzijds, want we hebben hem in de eerste instantie leren kennen als sprinter, hè, daarin in de Australische koersen. En wat je dan vaak ziet, als renners die in die Australische koersen goed zijn, vanaf ze in Europa komen, is toch weer iets totaal nieuw. Ja. En als je dan bevestigt, dat vind ik juist zo straf.
Ja, en qua Gabarit echt een man voor dit terrein. Je heeft een beetje dezelfde lengte om en erbij als Jurgensen bijvoorbeeld. Of Nathan van Hooijdonk. Echt een lange snaak.
Maar en hij is een afwerker. Hè? Ja. Dus die combinatie... Ja.
En de durf gewoon om mee te gaan. Ik bedoel, hoeveel renners... En neem het je kwalijk, die hier toch rijden en denken, ja, hallo, ik ga niet mee met die gasten, want dat is onmogelijk. Mm-hmm. Hij doet het gewoon, pikt aan, gaat mee. Ja, dan word je op de derde keer Kelmo gelost, maar dat is na, wat is het, 230 kilometer.
Ja, ja, en wat Niels zei is echt wel belangrijk, want in na Keuren, Brussel, Keuren zei Van Aert in de persconferentie, van die vier vluchters, was hij, Wellens, Lascano en Pitti, wil ik Pitti het liefst af, omdat ik hem niet kan inschatten. Ja. Hij zei van, Pitti zat daar wel te linkerballen en hij zegt van, ik vertrouwde hem niet zeker in een sprint. Dus als zelfs Wout van Aert je eraf wil in een vlucht, dan zegt dat wel genoeg.
Precies, nou ja, dat wellicht dat daar al gesproken gaat worden. Althans, de ploeg kennende zal dat ongetwijfeld gaan gebeuren. Mannen, hebben we nog iets gemist?
Ja, de vrouwenwedstrijd misschien.
De vrouwenwedstrijd, ja. Een onbegrijpelijke finale.
Ja, het was een beetje een zeer vreemd beeld. Er reed een groep weg in de heuvelzone met daarin Kopecky, Wiebes en Reusser. Maar om een van de reden reed ze niet echt door bij Zeeworks en werden ze weer ingerekend.
Ja, ik zeg onbegrijpelijk omdat eigenlijk een grote groep richting de finish gaat. Daarin zitten topsprints tussen Balsamo, Wiebes en... Ja, nog een renster van Movistar die het nog wel probeert om weg te komen. Maar de rest laat het gewoon letterlijk richting een slagbank rijden.
Ja.
Nu is het makkelijk praten vanuit hier. Ik heb die benen niet gevoeld. Ik ben niet over de Kemmelberg heen hoeven gaan. Maar ja, dit is wetend dat je erop gelegd wordt. Ja, en dat ook natuurlijk. Het podium, een top 10 eigenlijk, uitgesloten is.
Ja, maar natuurlijk ook als Wiebes zijnde nog over een lead-out als Kopecky beschikt.
Eens, ja.
Ze brengt haar daar ook eigenlijk echt in ideale positie. Het is eigenlijk gek dat het nog zo nipt wordt. Hè? Ja. Maar ja, dan weet je dat echt heel, heel moeilijk.
Ja, ze had in het Flash-interview over dat ze wel wat foutjes had gemaakt in sprint. Heeft ze bij jullie nog toegelicht wat dat was?
Nee, ik denk het niet, nee. Maar ik wil nog wel even aanvullen. Ik denk ook wel dat er veel renners misschien wel denken dat een sprint juist meer kans biedt om een ereplaats te verzamelen dan als er een groep wegrijdt. Dus ik denk bijvoorbeeld zo'n renster als Consonni vandaag, die dan podium staat. Zij kan beter een goede uitslag rijden in dit soort situaties. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. Dat zij denk ik misschien meer waarde hechten aan een ereplaats dan wij denken.
Had vandaag heel graag Fem van Empel aan het werk willen zien, maar die had zich ziek afgemeld van tevoren. Die andere veldrijdster reed wel mee, Pepitische. Hoe is het met haar vergaan?
Ja, goed. Ja, zij doet het eigenlijk heel goed. Zij rijdt eigenlijk echt top 10 aan top 10. Vandaag was ze weer 7e. Ze blijft ook opeens een sprinster geworden. Dus het is best indrukwekkend om te zien. Zij rijdt nu nog dwars door Vlaanderen, naar Ronde van Vlaanderen. En dan zit haar voorjaar wel op, want dan springt ze op de mountainbike en Sherman Andersen.
Ja, zegt die deed ook mee. Zij haalde die renster van Movistar, waarvan ik even de naam mij ontschoot.
Grace Brown.
Haalde haar hoogste persoonlijk terug.
Ja, Sherman Andersen, net hetzelfde. Zij is ook echt heel goed.
Eigenlijk de dynamiek die we op de weg zien van wie in het veld top is, doet het ook goed op de weg, is hier eigenlijk copy-paste aan het zijn.
Ja, dat is te jammer. Het is dat we Van Empel nog niet hebben gezien.
Ja. En Ellen van Dijk ook nog wel even noemenswaardig hoe goed zij al voor de dag komt. Zo kort na de geboorte van haar zoon. Vandaag is dat wel enigszins een graadmeter voor volgende week zondag. De grote Ronde van Vlaanderen. De E3-prijs is dat nog meer, want dat is echt de mini Ronde van Vlaanderen. Mm-hmm. Ja, je kunt bij wat Van der Poel vandaag gedaan hebben natuurlijk ook omdraaien. Die zat op een winning streak bijna, met een gemak rond te rijden waarvan je misschien wel zou kunnen inkakken van het gaat allemaal goed. Nou, die is in ieder geval, dat die weer scherp en hongerig zal zijn, daar zullen we allemaal niet over twijfelen.
Nee, we hebben het ook al vaker gezien dat Van der Poel in zijn laatste koers in aanloop naar de ronde opeens minder is.
Ja.
Vandaag viel het wel mee, hij was wel gewoon heel goed, wordt gewoon tweede. Maar toch hebben we hem ook al vaak echt zien weggereden worden in de Dwarse Vlaanderen. En opeens een paar jaar later is hij weer top in de ronde.
Ja, ik heb het nog aan Filip Roodhoff gevraagd, nog eens een keer naar die Dwarse Vlaanderen. Er is nog steeds geen definitieve nee, maar het ziet er nou uit dat hij dat niet gaat doen. Hij overweegt zelfs nog even terug te gaan naar Spanje. En dan pas tegen het weekend weer terug te komen. En als je naar het weer kijkt, nog even hem geen ongelijk.
Ja.
Goed, tot zover Gent-Wevelgem. Deze week zijn we er weer bij Dwars van Vlaanderen. En natuurlijk in volle oorlogsterkte bij de Ronde van Vlaanderen. In de tussentijd kun je natuurlijk op Wielenflits alles vinden. De voorbeschouwingen die staan al online van beide koersen. Hartelijk dank voor het luisteren en kijken. En wij zijn er komende week weer met een grote voorbeschouwing op de Ronde van Vlaanderen.